In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Aan alle kijkers van Hour of Power, waar ook ter wereld, van harte welkom. Want we krijgen op deze Hour of Power uitzendingen vanuit Amerika of Australië en ook vanuit Suriname reacties. Want Hour of Power Nederland wordt ook in Suriname uitgezonden. Dat was gisteravond. Vanmiddag op Family 7 en nu op RTL 5. Ik vind het geweldig dat zoveel mensen kijken. Bobby Schuller spreekt in de serie Ik Ben over Yahweh Shebaot. Dat betekent ik strijd voor je. En als we het over strijden hebben, dan heb ik zo meteen een hele interessante gast. Maar laat me eerst Irene Messaloras introduceren. Ze is een Griekse en ze is de nieuwe dirigente van het koor van Hour of Power. En dat doet ze fantastisch. En het koor zingt The Omnipotence. En mijn gast vanmorgen, als we het over strijd hebben, dan denken we ook aan leger. En dat klopt helemaal, want mijn gast vanmorgen is Robert van Harten. Goedemorgen, je bent commandant van de School of Air Control. En dat heeft alles te maken met de militaire gevechtsleiding en luchtverkeersleiding.
Correct.
Een korte taak. Ik heb een stelling voor je. Het leger moet leger.
Dat is een pittige stelling.
Ja.
Ja.
Zullen we het daar straks maar over hebben dan?
Dat gaan we zeker doen.
Oké, commandant. En wij gaan naar Shepherd Grove.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning, everyone.
Yes, greetings, church family. We are so honored you're here today. We're honored you're tuned in with us. We love you. You know, Ephesians 3 says that by God's mighty power at work within us, He is able to do beyond what we could even dare to ask. I could dare to ask a lot. Or what we could even dream. That infinitely are beyond our highest prayers, our highest desires, and our highest hopes. May we be big dreamers. Amen?
Amen.
Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you, and so do I.
Well, we're just so glad you're here. I want to mention Irene Messaloras, who's choral conductor. We're so glad to have you here. Thank you. Well, today is going to be a good day. And whatever it is you're facing, we're talking about the Lord of hosts or the Lord of armies and how God is fighting for you. Let's just pray. Father, we thank you. You are strong, mighty, good, faithful, and you care about everything in our lives. Why? Because we're your beloved sons and daughters. So Lord, we just bring everything before you. And we ask in Jesus' name, fight for us. We know you are, and we love you. It's in Jesus' name. Amen.
Amen.
Thank you.
may be seated. In preparation for Bobby's message, the words of our Lord found in 1 Samuel. Once when they had finished eating and drinking in Shiloh, Hannah stood up. Now Eli the priest was sitting on his chair by the doorpost of the Lord's house. In her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. And she made a vow, saying, Lord of armies, if you will only look on your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. Early the next morning, they arose and worshiped before the Lord, and then went back to their home at Ramah. Elkanah lay with his wife Hannah, and the Lord remembered her. So in the course of time, Hannah became pregnant and gave birth to a son. She named him Samuel, saying, because I have asked the Lord for him. God is powerful. He is the Lord of armies, and he is fighting for you. Amen.
Thank you. Well, you know, songs like that, sung by choirs like this and orchestras like this, remind us of the great God that we serve. Amen? Amen. Would you join me this morning as we come before that God and join me in a congregational prayer this morning? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Amen.
Thank you.
Wij praten vanmorgen, en dat vind ik heel leuk, met Robert van Harten. Hij is commandant van de School of Air Control. We gaan even kijken naar een stukje video, want ik denk dat heel veel mensen niet weten wat daar gebeurt. In deze video komt de vraag naar voren, mogen niet alles laten zien, hè? Want heel veel is geheim wat er gebeurt. Maar wat is het nou om luchtverkeersleider te zijn? En waar bestaat dat werk van een gevechtsleider uit? Daar heb je alles mee te maken. Je bent een van de commandanten, dus laten we even naar beelden kijken.
Het smelt in Jordanus, goeiedag.
Hij is pas vanaf vanaf 40.
Eindhoven, maar nummer 2 is echt wel minimum fuel, hè?
Sting 1, goedemorgen. You're identified. Continue climb to flight level 240 and after Susterberg, Whiskey 1 North.
240
and after Susterberg, direct Whiskey 1 North. De eerste F-16 zijn airborne. We gaan door het burgerluchtruim heen richting het noorden. En ze doen mee in een landelijk scenario die we in het noorden van het land gaan spelen, in het oefengebied waar de gevechtsleiding werkt. Maar goed, daar moeten we ze natuurlijk wel heen gaan brengen. Holly 2-1, copy. Thanks for the call.
Als ik dit zo zie, Robert, dan lijkt het wel alsof het Schiphol kan zijn, de verkeersleiding. Ja, wat verschilt het?
Er zijn heel veel overeenkomsten en natuurlijk ook heel veel verschillen. Anders zaten we niet uit elkaar. Ja. De toekomst is wel dat we steeds meer samen gaan doen. Want het lijkt toch meer op elkaar dan niet op elkaar. De luchtgevechtsleiding die blijft altijd wel apart. Dat is echt een strikt militaire taak. Ja. De luchtverkeersleiding, ja, dat gaan we dus binnenkort vanaf eind van dit jaar ook samen doen. Vanaf Schiphol. Dus,
Dat is de toekomst. Dat zou je niet zo gauw bedenken dat het militaire apparaat, Defensie, gaat samenwerken met het commerciële apparaat.
Ja, nee, dat gaat wel gebeuren.
Mooi.
Ja, we gaan elkaars belangen gaan we behartigen. En dat is eigenlijk een heel mooie samenwerking.
Ja. Want die samenwerking is hard nodig. Hè? Als we nu zien de dreiging van Noord-Korea. Vliegverkeer kan ontregeld worden. De ramp is gebeurd met de MH17. Ja. De luchtverkeersleiding, wordt dat aangerekend als er fouten worden gemaakt? Is dat terecht?
Nou, als het gaat om MH17 is het zeker niet terecht. Want we kunnen heel veel dingen voorkomen als luchtverkeersleiders, maar een aanval niet. Maar wij staan voor de veiligheid van alle luchtvarenden. En dus als zoiets gebeurt, dan grijpt het ons wel ons hart aan. Want dat is de essentie van ons vak, is de veiligheid van luchtvarenden. En voor ons geval specifiek in Nederland.
Waarvoor zeg je luchtvarenden?
Luchtvarenden, ja. Je hebt vliegtuigen, je hebt helikopters, je hebt luchtballonnen, je hebt mensen, parachutisten, je hebt luchtvarenden. Het is zo breed dat je me kan bedenken.
Mooi, die term kende ik niet. Ja. Je zit hier in je uniform. Ik zei net, gaf je de stelling door, het leger moet leger. Heel veel mensen zeggen van dat leger, dat is niet meer nodig, dat is gewelddadig. En waarom hebben we het eigenlijk nog? Het kost veel geld.
Klopt.
Ja, jij zal wel een verweer hebben, denk ik.
Oh ja, absoluut. Ja. Nou, deels zal denk ik elk militair ermee eens zijn. Is dat eigenlijk ons vak is opgericht om andere mensen veilig te houden en te krijgen. Ja. Dus ja, er is geen enkele militair die uit is op geweld. Ja. Wij staan juist voor de vrede en veiligheid van anderen. Ja. En daar zijn we zelfs bereid ons eigen lichaamsschade voor te leiden. Ja. Dus het is eigenlijk een hele omgekeerde stelling. Ja. Dus militairen zijn bereid zichzelf in gevaar te brengen om anderen veilig te houden.
Ja. In de Bijbel staat niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dat is een geest van liefde.
Ja.
Dat lijkt heel contrair met wat je doet, want je bent gelovig.
Ja, eigenlijk niet. Nee? Eigenlijk is het zo overeenkomstig waar de kerk voor staat, waar militairen voor staan. En dat is dat ze hun leven inzetten voor het welzijn en de veiligheid van anderen. Ja. Eigenlijk komt het zo mooi samen.
Ja?
Ja, ik vind het een prachtige overeenkomst.
Mooi.
En ik merk ook dat je vanuit Defensie zoveel in de kerk kan brengen en vanuit de kerk zoveel in Defensie kan brengen.
Oh ja?
Ja, dat is een schitterend balans.
Nou, vertel eens even.
Vanuit Defensie, wij zijn gericht op een missie. We hebben samen een doel. En we stappen over onze eigen verschillen heen om samen dat doel te verwezenlijken. En ik zou willen dat de kerk dat iets meer zou doen. Over die verschillen heen zou stappen, omdat we ook een gezamenlijke missie hebben. En dat zouden we kunnen leren van Defensie.
Dat is mooi.
Ja, hè?
Ja,
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 vind ik
heb er nog nooit zo naar gekeken.
Ja.
Word je niet door sommige mensen als militair met de nek aangekeken?
Ja.
Ja?
Nou, als het zo is, dan zijn er toch wel vaak christenen.
Hè?
Ja, gek hè?
Oh, ja,
die
ja.
kunnen dat niet zo, vaak niet zo goed rijmen.
Nee.
Met een actief geloofsleven. Of zoals ik op mijn werk zeg, wel eens zeg een christenfundamentalist.
Ja.
En een actief militair leven.
Ja. Want van de commandant is bekend dat hij ook onder zijn manschappen niet onder stoelen of banken schrijft dat hij christen is.
Klopt. Ja. Ja, mijn mensen weten dat.
Ja.
Als ik begin te vertellen over de kerk, als ik begin te vertellen over mijn geloof, als ik begin te vertellen over wie Jezus is, dan zien ze een passie in mijn ogen en is altijd, die kun je niet ontkennen.
Je hebt ervoor gekozen om militair te worden. Je bent eigenlijk wel een beetje geïnspireerd door je opa, hè? Je opa die zei, ik buig niet voor de Duitsers, ik buig niet voor de nazi's. Ik ga het verzet in en liever ga ik een kamp in dan dat ik voor de Duitsers wat ga doen.
Klopt, ja.
En dat is gebeurd.
Ja,
ja.
Ja, absoluut. Kamp Amersfoort heeft hij gezeten.
Ja.
En ik heb nog een heel lang een schildje op mijn kamer gehangen die hij heeft gekregen van de toenmalige koningin, waarop stond wel gebogen, maar niet gebroken.
Zo.
En dat is altijd wel een inspiratie voor mij geweest, ja, absoluut.
Dat ontroert je nog, hè?
Ja, nog steeds, ja.
Waarom?
Ja. Omdat eigenlijk dat het wezen is van militair zijn, maar ook van christen zijn, is alles wat je zelf hebt te geven voor een ander.
Ja.
En dat is waarom Jezus in deze wereld kwam, om zichzelf te geven voor ons. En dat is waar wij eigenlijk dagelijks voor leven,
ja.
Om in te zetten voor anderen.
Ja. Daar leef je uit.
Ja, absoluut.
Ja. Ja. Je bent zoon van de zendeling. Je hebt van je 2e tot je 12e jaar in Papua Nieuw-Guinea gewoond.
Ook nog, ja.
Ja. Ja. Hoe was dat?
Fantastisch.
Ja.
Ja, dat is toch een droom van ieder kind. Ja. Op je blote voeten rondrennen, met in bush spelen, met wilde dieren. Een beetje een kleine Mowgli. Dat is fantastisch.
Ja.
Ja, heerlijk.
En dan zag je al die zendingsvliegtuigen waar je ook in meevloog.
Ja.
En toen dacht je, hey,
dit is fantastisch. Ik wil piloot worden.
Ja.
Dat was ook mijn eerste verlangen, om piloot te worden.
Ja. Toen ging je naar de HAVO.
Ja.
En toen ontmoette je generaal Boenders.
Broeders.
Broeders, precies. Die wil ik ook nog een keer in Aufbouw hebben.
Terecht.
Mooie keer.
Ja, absoluut.
Die zich in het ijskoude water van Roemenië heeft laten dopen.
Ja.
Prachtig verhaal. En die zei tegen je, leuk dat jij, droom maar lekker verder. Maar als jij het VWO niet doet, maar daar had je helemaal geen zin in.
Nee.
Dan kom je er nooit.
Klopt, ja. Hij zegt, je moet de beste van de beste zijn.
Ja.
Dus HAVO is niet voldoende. Je moet doorgaan en je moet het beste eruit halen.
Ja.
Dus dat heb ik ook zo gedaan.
Ja.
En ik wilde helikopterpiloot worden. En dat was toen helaas niet gelukt, want de selecties waren heel streng. Maar toen zei ze van, we denken wel dat je in je hebt om luchtverkeersleider te zijn. En dus ik, ja, waarom ook niet?
Ja.
Dat is eigenlijk, ben ik zo redelijk nonchalant in dit vakgebied gestapt.
Ja. Wat is er nou zo leuk aan? Wat is er nou zo spannend aan? Want het lijkt me ook wel dat jij voor de thrills gaat.
Ja, het is...
Je bent verdraaid eerlijk.
Ja, nou, absoluut. Het is ook, de spanning spreekt ook aan.
Ja.
Je zit, in mijn geval, ik ben radarluchtverkeersleider, dus ik zit niet op de toren. Maar ik zit vaak in een bunker. En dan praat ik tegen vliegtuigen, zoals op de beelden ook te zien was. En daar ben je verantwoordelijk voor zoveel mensenlevens.
Ja.
Om niet alleen de missie waar wij voor staan in Nederland te volbrengen, maar ook dat te zorgen dat het veilig blijft voor iedereen.
Ja.
En ja, dat één dingetje mis en er kan zoveel gebeuren.
Ja.
Daar sta je gelukkig niet continu bij stil, want anders is het werk niet te doen. Maar je bent je zo bewust van je verantwoording.
Ja.
En dat geeft wel een thrill.
We leven in een steeds gewelddadige wereld. Ja. ISIS op de grond, maar ook in de lucht wordt het steeds onveiliger. De bewapeningswetloop lijkt weer volop te beginnen.
Ja.
Maar Nederland doet niet zo heel veel aan zijn defensie. We hebben nu een nieuwe regering. Daar is door een paar partijen gevochten voor een sterkere defensie.
Ja.
Vind je dat ook nodig?
Ja.
Ja?
Ja, dat vind ik absoluut nodig.
Okay.
Ja, ook niet onder stoelen of banken.
Nee.
En het is ook omdat, juist voor waar wij staan. Ik denk, als je kijkt naar de afgelopen jaren, als je alleen kijkt naar de afgelopen ramp op Sint Maarten en Eustatius, daar gaan wij gelijk heen. Defensie is gelijk klaar met al hun apparatuur om te helpen, om te dienen.
Ja, dat is waar.
Om veiligheid,
schepen, met helikopters.
Ja, precies.
Ja.
Om te helpen. Ja. En daar hebben we spullen voor nodig. En soms is helpen, en dat is misschien wel lastig, is ook dus geweld.
Ja. We gaan even naar de Bijbel, want daar staat het ook vol met strijders.
Ja.
Er zijn een groot aantal generaals komen voorbij. Vechtjassen, wie spreekt jou het meest aan? Vechtjassen voor gerechtigheid, hè?
Ja, absoluut. Ja. Nou, ja. Misschien iemand die je niet helemaal verwacht. Maar wie mij het meeste aanspreekt is een centurion die Jezus tegenkomt in Capernaum. En het is een Romeinse hoofdman en die komt bij Jezus. En die vraagt hem om zijn knecht te genezen. En dat vind ik zo'n bijzondere man.
Ja.
Die zijn status, want hij was de overheerser.
Ja.
En hij ging naar een lagere in status rabbi. En hij noemt hem heer. En hij vraagt of hij zijn knecht wil genezen. Die man zou ik graag willen ontmoeten.
Ja.
Dat is voor mij een voorbeeldig militair.
Ja.
Deze man die spreekt mijn hart zo aan. Van zijn nederigheid en zijn dienstbaarheid naar zelfs zijn knecht toe.
Ja.
Ik denk dat maakt een goede leider.
Zo
dat
wil
maakt
jij
een goede,
ook zijn.
Dat is mijn grote voorbeeld als het gaat om leiderschap.
Zo wil je zijn of zo ben je?
Ik hoop het tweede, maar zeker het eerste.
Ja?
Ik wil zo zijn, maar ik hoop ook een beetje zo te zijn. Ja.
Ja.
Maar dan kun je het beste aan mijn mensen vragen of dat zo is.
Ja.
Ja, dat is wel mijn passie.
Ik kom een keer op bezoek.
Ja, lijkt me leuk.
Ik vind het razend interessant.
Ja.
Je bent niet alleen commandant in het leger, maar je doet ook nog wat anders.
De Heer zal voor u strijden en u hoeft zelf niets te doen. Dit zijn woorden die je van een leider wil horen. Sit back and relax. Het gaat allemaal vanzelf gebeuren. God gaat voor je strijden en je hoeft zelf niets te doen. Ik denk dat dat de beste woorden die je als leider kunt zeggen. Ik denk dat je de meeste volgeling hebt. Moet je opletten wat er gebeurt in de volgende vers. En dan staat er in vers 15. Mozes gaat dus naar de Heer en dan zegt de Heer tegen Mozes. Dit is God die het zegt, hè. Waarom roep je mij te hulp? Wat kom je doen? Wat doe je nou bij mij?
Een heel merkwaardige combinatie. De dominee-commandant.
Ja, ja, eigenlijk ook niet. Ik vind het zo natuurlijk bij elkaar passen. Ik ben mensen aan het inspireren om het beste uit zichzelf te halen in de kerk en op mijn werk.
Ja.
Vooral het inspireren, het beste uit de mensen halen. Mensen helpen om te geloven dat er een God is die in hun gelooft.
Ja.
Dat doe ik in de kerk, dat doe ik vanaf het podium, dat doe ik door middel van Gods woord. En doe ik dat ook op mijn werk.
Ja.
Alleen misschien niet in die manier, maar dat is wel mijn volle overtuiging. Ja. Is dat God mij daar aangesteld heeft om het beste uit hun te halen.
Ja. Je bent zo enthousiast over het leger, maar nog enthousiaster over je geloof.
Oh ja.
Waarom is dat?
Omdat ik heilig geloof dat de kerk, de verzameling van christenen, dat het antwoord is waar deze wereld op zit te wachten. Dat geloof ik volledig, zonder enige twijfel.
Ja. Komt er vrede?
Zeker.
Wanneer?
Als Jezus terugkomt.
Weer ontroerd, hè?
Ja. Ja, tot die tijd ben ik echt bang voor niet, omdat ik de hart van de mens ken.
Ja.
En totdat, ik moet wel zeggen, als iedereen zou doen wat God geboden had, op dit moment heb je naast de liefde als jezelf, God boven alles, dan was er vrede geweest.
Ja.
Dan was er ook geen leger meer nodig geweest. Nee. Maar de praktijk leert dat heel veel mensen dat willen en ook heel veel niet.
Ja.
Ja. En tot die tijd, totdat iedereen echt ziet wie Jezus is, zal dat niet veranderen.
Ja. Nou, er komt een nieuwe tijd.
Ja.
Ik weet niet hoe die eruit ziet. De Bijbel gebruikt een symbool ervoor. Die zegt de tanks zullen worden omgezweet tot ploegschade.
Ja.
Dus,
dat wordt een mooie tijd. Al ben ik ook niet zo van het tuinieren.
Nee.
Dus ik moet wel even kijken of we dan misschien een ander alternatief kunnen vinden. De bal van een ploegschade. Ja. Er komt tijd van samenwerking ook.
Verlang je daarnaar?
Ja, echt wel. Maar het is wel echt zo utopisch bijna.
Ja. Ja.
Het is bijna onwerkelijk om dat voor te stellen.
In deze wereld.
Ja, omdat je eigenlijk... Ook zelfs in de kerk heb je niet altijd die vrede die God voor ogen heeft.
Ja.
En dat is natuurlijk wel ons verlangen en onze ambitie om dat op elke plek voor te brengen. Maar de hart van de mensen.
Ja. En Jesaja staat, die oude profeet, die zegt de koninkrijken van deze aarde zullen overgaan in het koninkrijk van God.
Ja, absoluut. Dat gaat absoluut gebeuren.
Ja. Bobby gaat zo meteen spreken over Gods strijd voor je.
Ja.
Strijdt hij ook voor jou?
Oh ja. Absoluut.
Oh ja.
Oh, dat is ook wel nodig ook.
Ja. Er is niets wat jou aan twijfelen kan brengen.
Weinig.
Ja, dat merk ik.
Ja,
ik probeer gaten in de verdediging te schieten, maar dat lukt me niet.
Nee. Ik denk graag over dit soort dingen na.
Ja.
En ik ben ontzettend actief bezig met hoe God met mijn leven bezig is en wat ik voor hem kan doen.
Ja.
Ik twijfel niet over dit soort dingen.
Ja.
Nee.
Als militair weet je waar je naartoe gaat, weet je wat je wil. Je hebt een heel duidelijke opinie en richting. Heel veel jongeren zoeken naar richting.
Ja.
Daarom vraag ik even aan commandant Van Harte om de jeugd van Nederland toe te spreken, die een beetje aan het rommelen is.
Er is maar één manier waarop je het rommelen kan stoppen. En dat is zorg dat je een visie hebt waar je heen wil en een plan om daar te komen. Dat is het enige wat je nodig hebt.
Ik zou bijna amen zeggen.
Ja, nou, dat is ook amen. Dat is ook een goede preek.
Ja. Hey, hartelijk dank dat je hier aanwezig wilde zijn. Ik vond het een prachtig verhaal van je. Ik heb een kaartenserie naar aanleiding van die uitspraken. Wel heel toepasselijk deze. Daar gaat Bobby zo meteen over spreken. Yahweh Shebaot. Dat is, ik ben de God van de hemelse legermachten.
Ja.
Nou, ik heb een hele serie kaarten voor je. Kijk eens even.
Prachtig.
Ik ben je gerechtigheid en ik ben je herder. Alsjeblieft.
Dank je wel.
En je krijgt ook nog een boek, want dit is de serie Ik Ben. En zometeen gaat Bobby verder spreken over de strijd, dus waar jij ook over gesproken hebt. Ik Ben, God bij zijn naam kennen. Prachtig boek, waar ik ongelooflijk trots op ben dat we dat ook bij Out of Power in Nederland uitbrengen.
Prachtig.
Ook graag aan je mee.
Heel erg bedankt, dankjewel.
Oké. En wij komen ook bij elkaar en ook in een kerk, want we hebben net de commandant, maar ook de voorganger gezien. En dat is op 16 december in die prachtige grote Eusebiuskerk in Arnhem. We weten dat er zoveel belangstelling is voor dat bijzondere kerstconcert, dat we zelfs twee concerten hebben. Eén in de middag en één in de avond. En wat heel bijzonder is, dat Don Noewe, de tot voor kort dirigent van het Hour of Power Corps, aanwezig zal zijn.
The glory of Christmas. Een ware muzikale kerstbeleving.
Whatever your heart is looking for, it's looking for God.
Samen kerstbeleven. Een nog altijd actuele kerstboodschap.
That thing you've been waiting for has come.
Met muziek van Dwight Dissels, Joke Buijs en band en een groot samengesteld Hour of Power Corps, begeleid door niemand minder dan Don Noewe. En vanuit Los Angeles, Amerika, een speciale videoboodschap van Bobby Schuman.
When Jesus arrives, everything's going to be different.
Presentatie Jan van den Bos. Kom 16 december ook naar de Eusebiuskerk in Arnhem en beleef met Hour of Power het ware kerstverhaal. Bestel nu uw tickets op hourofpower.nl/kerst.
Ancient words impart. Ancient words.
Would you hold your hands out like this as a sign of receiving, and we're going to say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. Well, God isn't done with you yet. Amen?
Amen.
God isn't done with you. And if you're here today, that's what I want you to know, that God is not only is not done with you, but God is fighting for you, and God wants you to stay in the fight. We are in a series about the names of God where we're studying all these attributes of God that are so much a part of God that that he ascribes these things to his own name. And the one we're studying today is often, in my opinion, mistranslated, sometimes as Lord Almighty, which is true, sometimes translated as Lord of Hosts, as if anybody knows what a host is. What's a host? Well, yeah, you know, because it's an army. I saw one say Lord of All. The translation for today is Lord of Armies. And I think translators don't like using that translation because, well, it does sound kind of violent and uncivilized, doesn't it? It's one of the most common names of God. It's used over 250 times in the Old Testament. And it's an important one, and it's one we need to study. Yahweh Sabaoth is Lord of Armies. And the principle of the Lord of Armies is that the Lord, who is also the Lord of Peace, will bring an end to the violence in the world. And yet it also acknowledges that all of us are caught in a fight right now. That there is this sort of big story we're all a part of, this fight between good and evil. And for you today, God wants you to know, whatever it is you're going through, and I'm sure you're going through a lot, that God is fighting for you. Man, God is so good. And he hasn't left you. He hasn't abandoned you. He's fighting for you. You're his beloved sons and daughters. So this name, the Lord of Armies, is so common in the Bible, but the first place we see it is not where you think it would be. You'd think it would be around some ancient battlefield or something, but it's not. It's around a young woman who can't get pregnant, and her name is Hannah. It's from 1 Samuel 1, and it goes a little something like this. There's a man, he's a Levite, and that's important because the Levites are the family of priests, and he had two wives. In the ancient days, polygamy was common. The Bible doesn't really look kindly on polygamy. All the stories which is included in the Old Testament, you see brokenness. And this is one of those stories. He has two wives. One wife's name is Peninnah. If you're looking for baby names, Peninnah. And the other wife's name is Hannah. And these two wives both share the same husband. And the Bible says every single year they would go to Shiloh. Shiloh was the place of the tabernacle. The tabernacle was the center of Jewish worship. It had been there for years. And at the center of the tabernacle is the Ark of the Covenant. It's the throne of God. It's golden. And I know you know what it looks like, because I know you have seen Raiders of the Lost Ark, Indiana Jones. It looks just like that. And it is right in the middle. And inside this box are the two tablets of the Ten Commandments given to Moses on Sinai. And so this tabernacle is built around this very holy, very dangerous thing that is supposed to be both theologically and actually the throne of God, that God is actually present on and around this object. And so there's a lot of ceremony around this ark. This man, Elkanah, and his two wives and their family would travel to the tabernacle every year to make a peace offering and make a sin offering. And it was something very normal for Levites to do. But there's something sad happening. Of the two women, Peninnah has lots of kids, and Hannah has none. And every year, they would sit around a table in the city, and they would eat this feast together, celebrating the offering. And picture this. You would have Elkanah, the husband, Peninnah, one of the wives, all her kids around the table, and Hannah all by herself. The story goes that Elkanah felt so bad for his wife that she couldn't have a baby that in order to make her feel better, he'd give her a double portion, extra meat, extra wine, trying to make her feel better. But Peninnah would come around and poke Hannah all the time and make fun of her and mock her. You're never going to have a kid. You're a barren wife. You're worthless to our husband. So here's Hannah wanting desperately to have a child. And this proud, mean-spirited, I don't know what do you even call it, a co-wife? Poking, prodding, harming, hurting. And every year the same thing happens. They go to Shiloh. They make an offering. They have a feast. And there's Elkanah, Peninnah, all her kids, and Hannah. And Peninnah mocks and ridicules Hannah because she can't have a kid. And one year, the same thing happens. Elkanah gives her extra food, and she just sits there and stares at it and can't eat it and can't eat anything. Finally, Elkanah is there, and he says, "Darling, why aren't you eating your food?" She just looks at him with teary eyes. He says, "Am I not better to you than 10 sons?" And he walks out. And there is Hannah sitting at a table alone, disappointed again. All alone. And finally, she stands up. And she begins to walk up that hill towards that tabernacle and towards that ark. And she falls on her knees, and she says this name for God the very first time in the Bible, "Lord of armies, remember me. Give me a son. And if you give me a son, I will give him to you, and he will serve you all the days of his life. I make this oath." And then she begins to just wail and weep and cry. And the Bible says on and on, she goes on, just heaving in her grief and pain. And there's just this incredible pouring out of humanness, of her heart before the throne of God. Eli comes around, and all he sees is just a woman, you know, her face covered in tears, just mouth moving. You can't hear anything she's saying anymore. And condescendingly, he says, "Woman, you've had way too much to drink. You need to go to bed and stop drinking right now." That's literally what it says. She looks up at him, dignified, and she says, "Do not think me a worthless woman. My prayer has been prompted by deep sorrow and misery." Eli is overcome with emotion for her. He knows why she's crying. He knows the family well. They come every year. And he prays over you. "May God give you this prayer. May he answer this prayer and give you a son." After this, something changes in Hannah. Not bottling it up, not pretending like everything's okay, not putting on a smile, but wailing, crying, and weeping before the throne of God. Gave her, I wouldn't call it joy, but it did give her a sense of freedom. And she walked down from that hill, and the Bible says she ate that food, and she drank that wine, and it says she was no longer downcast. And she went home with her husband, back to where they were, and she made love to her husband, and she became pregnant, and God answered her prayer. And years later, she weaned this boy little boy, and she decides, all right, it's time to fulfill this vow. And she and her husband and this boy, Samuel, walk back to Eli at that tabernacle, and she says, this boy will serve the Lord all the days of his life, for the Lord of armies remembered me and heard my prayer. I just want to pause for a minute. I want you to know that it is good to be emotional. I went through a long period of my life where I believed that, I don't know if it was my view of masculinity or my own wounds in my life, but that I had to be strong. And I had to box out people from what I was feeling. And to be honest, I did that long enough that I wasn't feeling anything. And part of my journey as a believer was learning not only the power of joy and enthusiasm and positivity, but the power of vulnerability, grief, weeping, and imploring the God of armies. And I found that you can't have one without the other. It's the Bible that teaches us this, that when we go through something difficult, none of us are strong enough to go through it alone. Being emotional, weeping, grieving, being vulnerable, bleeding from your soul is not weak, it's strong. It takes courage to be truly you, just as you are, around people that respect you and love you. Why? Because you're so afraid of losing that respect. You're so afraid of being taken advantage of. You don't have to be afraid. It's good to bring your fears and your anger even before God. You know it's okay to be angry at God? He teaches us that when we feel angry or disappointed, that we should share that with him, and he'll meet us there. She brings this boy, Samuel, back to the mountain, and she dedicates him, and then she sings this famous song. And I love this. The Bible's full of victory songs. Mary sang one, Moses sang one, Hannah sings one. And through these stories, you see that the saints, it's not easy what they do. They go through battle after battle. They lose people they love. They go through sickness. They face all the difficult things of life. But yet when they get to the end, they look back and they understand. And they sing a song of victory. And you're going to sing a song of victory. Your song is going to be so beautiful to the ears of the Lord. And Hannah sings the song. It's in Samuel chapter 2. But the gist is what almost every victory song in the Old Testament says. And it's these two things. One, God opposes the proud and exalts the humble. And two, despite human evil, God is at work. Despite human evil, God is fighting for you. And when you cross that finish line, you're going to see the ways that he never gave up on you, never abandoned you, never left you alone. He's fighting for you because he loves you, because you're his beloved child. Parents fight for their children, and God fights for you. It's good to grieve. It's good to feel. It's good to be emotional. When we grieve and we cry, sometimes we allow that cry to be sort of like a war cry. Do you know what I mean by that? Like we turn our weeping and wailing to saying, to going from sadness into no, I am going to fight and I'm not going to give up and I'm going to endure and I'm not going to quit because that's what the enemy wants us to do. And it's at that point that the Lord of armies says, come on, let's go and let's fight together. Can I tell you something? And I want you to hear this more than anything. Something good is always coming. Something good is always coming. And I've seen people brokenhearted, wrecked by loss. And I've watched how every time, in the end, God brings them through. He's going to bring you through. And I'm never going to stop saying that, by the way. I had the joy of interviewing a Grammy-winning musician recently on TBN, on Praise. Her name is Mendisa. You've probably heard of her. She's a famous musician now, probably one of the most important gospel musicians in America. And she told her story. And in her story, years ago, she's young, but she was even younger then, her best friend got cancer. And she was praying for her friend every day. And they were believing, as you should, by faith, that God would heal her and bring her through. Her friend was pregnant and had a son, and still, and the son was healthy and happy, and her husband and this baby now are a family. And she just, Mendisa was just praying for her best friend to get through this. And a year later, her friend died. And for her, she'd seen so many victories in her life. She'd seen God do so many good things that she couldn't theologically reconcile. How could this happen? We prayed. We poured our heart out to God. And yet the prayer was an answer. God, where are you? She fell into a legit, deep, dark depression. A hole she was stuck in for 3 years. She says she gained 150 pounds. She didn't get out of the house. Well, one of the first times she really got out was when the movie War Room, do you remember that room? It was a Christian movie, but it was in the theaters, came out, and it was about a woman who prays. And Mendisa's song, her Grammy-winning song, I think it's called Overcomer, was at the end. When at the culminating part of the story, the lady who's praying gets her prayer answered, and then Mendisa's song is sung over that. And she says, as she was watching in that movie theater, she felt angry because she didn't get her prayer answered, and she felt taken advantage of, that they would use my song. And in this story, she gets her prayer answered, but I didn't get my prayer answered. She got up out of that theater and she began to walk towards her car, frustrated and angry. And when she got there, her car was covered in Post-it notes. And on every Post-it note was a letter, a word of encouragement from a friend. Mendisa, we love you. Mendisa, we miss you. Mendisa, we want you. And she thought, what is going on here? And 8 of her closest friends, when she was looking at her car, came and surrounded her. And they said, we did this because we miss you. He said, Mendisa, we love you just as you are, but we love you too much to leave you here this way. And that was the thing that brought her out, was her being able to look at her friends and say, guys, I'm mad at God. Guys, I don't understand this. I don't understand why God didn't answer this prayer. I don't understand why my best friend died. And it was that, the vulnerability. It's not even like she got the answer to that question, but rather she got a move of the Holy Spirit and a strength that came from being honest about how she felt, from not saying to herself, I have to fight this alone, I have to be strong, I have to hide it all. Instead, she said to her friends, I'm angry, I'm frustrated, I'm mad. And that was a very Christian thing to do. You know, when you read the Psalms, most of the Psalms are Psalms of lament. I think it's like, well, if they're broken up into 4 categories, the largest category is lament. And I want to say there's 60 or 65 Psalms of lament, of David just saying, God, where are you? God, why have you abandoned me? God, why have you forgotten me? And so if you're here today, I want you to know that God is strong and he's fighting for you. He is the Lord of armies, and he loves you, and he will never give up on you. He will never stop fighting for you. He will never quit on you. You are his beloved sons and daughters, and whatever battle you're fighting, God is fighting it with you. You may not see it or know it, but he is, and he will get you through, and you will have a song of victory, and you will understand someday, and you'll be able to tell others someday who are going through the same thing. They're going to get through, too. My grandpa said it best, life's not fair, but God is good. And that Mendisa story, when I was interviewing her, it was so awesome because in the end, she sang this new song about coming out of the dark, powerful song, honoring and loving God for pulling her out of this depression. And she played this amazing song with the band. And then what we found out later, all those musicians who were playing with her in the band, there were two there, they were the friends that put the Post-it notes on the car. They sang the victory song with her. And you have friends and family in your life that when you get through whatever it is you're going through, they're going to be there with you. He'll pull us through and he'll make us stronger, better, smarter, and more joyful because of it. And that's the truth. Amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
Wat een mooie toespraak en wat een boeiende gedachte. God is aan het werk en hij strijdt voor je. En dat lijkt soms wel eens niet mogelijk in een wereld vol puinhopen, maar een wereld vol hoop komt eraan. Dat is de belofte. Volgende week spreekt Bobby in de serie Ik Ben over dat God zegt, ik ben de rechtvaardige. En in een onrechtvaardige samenleving is dat een mooi thema om over na te denken. Heel wat anders. Ik heb een voetbal in mijn handen. En dat heeft alles te maken, want dat vind ik erg leuk, met onze gast van volgende week. Een beroemde Feyenoord voetballer. In de verdediging speelt hij echt zijn mannetje. Het is Erik Bottingin. En hij komt samen met zijn vrouw Melina. Weet je, we hebben het heel vaak over koning voetbal en de goden van het veld en dat soort dingen. Voetbal is ook best wel leuk. Maar Erik heeft een andere koning. Koning voetbal misschien ook wel een beetje, maar zeker koning Jezus. En daar komt hij over vertellen. Wat bijzonder, deze topvoetballer. Ik zie je naar uit en ik hoop jullie ook. En dan, wij krijgen veel reacties van mensen die in bejaardenhuizen en verzorgingshuizen zitten en niet meer naar de kerk kunnen en ook misschien wel een beetje eenzaam zijn. En dan hoop ik ook dat deze uitzending van Hour of Power, net als al die andere uitzendingen, u helpen om de zondag en de week door te komen. Ik wens u namens het team van Hour of Power Gods nabijheid toe. Hartelijk dank voor het kijken naar Hour of Power. En ik hoop tot volgende week en een hele fijne zondag toegewenst.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.